Gemeente, laten we deze godsdienstoefening aanvangen door met elkander te zingen. Uit Psalm 119, daarvan het 37ste zangvers. Uw hand heeft mij gemaakt en toebereid, ai. Maak mij ook verstandig in uw wetten. Zo leer ik uw gewoon en heiligheid. Al wie u vreest, zal op mijn heilstaat letten. Verheug dat ik, door uw hand geleid, niet vruchteloos op uw woord mijn hoop mocht zetten. We noemden u Psalm 119, daarvan het 37ste zangvers. Verder zal een gedeelte worden voorgelezen uit Gods heilig en dierbaar woord, het wel u opgetekend kunt vinden in het boek der psalmen, daarvan psalm 25. Maar lees nu vooraf de heilige wet des Heren. Ik ben de Heer uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Het eerste gebod, gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Het tweede gebod, gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in den hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Het derde gebod. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Het vierde gebod. Gedenk den Sabbatdag dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere den hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte den zevende dagen. Daarom zegende den Heere den Sabbatdag en heiligde denzelfde. Het vijfde gebod. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Het zesde gebod. Gij zult niet doodslaan. Het zevende gebod. Gij zult niet echt breken. Het achtste gebod. Gij zult niet stelen. Het negende gebod. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Het tiende gebod. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw. Nog zijn dienstknecht. Nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat u naasten is. We noemden u te lezen Psalm 25, een psalm van David. Tot u, o Heere, hef ik mijn ziel op, mijn God, op u vertrouw ik. Laat mij niet beschaamd worden, laat mijn vijanden niet van vreugde opspringen over mij. Ja, allen die u verwachten zullen niet beschaamd worden. Zij zullen beschaamd worden die trouwelooselijk handelen zonder oorzaak. Heere, maak mij uw wegen bekend, leer mij uw paden. Leid mij in uw waarheid en leer mij. Want gij zij de God mijns heils, u verwacht ik den ganzen dag. Gedenk, Heere, uw barmhartigheden en uw goede tierenheden, want die zijn van eeuwigheid. Gedenk niet de zonde mijner jonkheid, nog mijner overtredingen. Gedenk mijner naar uw goede tierenheid, om uw goedheid wil, o Heere. De Heer is goed en recht, daarom zal hij de zondaars onderwijzen in den weg. Hij zal de zachtmoedigen leiden in het terecht. En hij zal de zachtmoedigen zijnen weg leren. Alle paden des Heeren zijn goede tierenheid en waarheid. Degenen die zijn verbond en zijn getuigenissen bewaren. Om uw naams wil, Heere, zo vergeef mijn ongerechtigheid, want die is groot. Wie is de man die den Heere vreest? Hij zal hem onderwijzen in den weg dien hij zal hebben te verkiezen. Zijn ziel zal vernacht in het goede, en zijn zaad zal de aarde beërven. De verborgenheid des Heeren is voor degenen die hem vrezen, en zijn verbond om hun die bekend te maken. Mijn ogen zijn gedurig op den Heere, want hij zal mijn voeten uit het net uitvoeren. Wend u tot mij, en wees mij genadig. Want ik ben eenzaam en ellendig. De benauwdheden mijns harten hebben zich wijd uitgestrekt. Voer mij uit mijn noden. Aanzie mijn ellende en mijn moeite. En neem weg al mijn zonden. Aanzie mijn vijanden, want zij vermenigvuldigen. En zij haten mij met een wrevelige haat. Bewaar mijn ziel en red mij. Laat mij niet beschaamd worden, want ik betrouw op u. Laat oprechtheid en vroomheid mij behoeden, want ik verwacht u. O God, verlos Israël uit al zijn benauwdheden. Tot zover.
Onze hulp en onze enige verwachting staat in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft uit het niet, die trouw houdt tot in de eeuwigheid en nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede. Barmhartigheid en vertroosting wordt u rijkelijk geschonken en vermenigvuldigd van God den Vader en van Christus Jezus zijn Zoon in en door de gemeenschap des Heilige Geestes. Amen. Trachten u het heilige en dieper aangezicht des Heren te zoeken in gebed. Heren, wij zijn uw schepselen. En gij hebt ons voortgebracht, gij hebt ons op deze wereld gesteld, gij hebt hier in de orde waarin het is dat wij samengebracht zijn hier als schepselen gezien voor uw aangezicht. En dan weet u tegelijkertijd, heren, wie we hebben te zijn, want het is dat gij het hebt gemaakt. Zoudt u uw oren niet horen, zoudt u uw gezicht het niet zien, wat er in het hart en het leven de mens hebt te wonen, wat zijn gedachten zijn. En heb gij zelf van uw eigen gedachten dan ook wel hier dan ook wel gewacht, maar gemaakt, getuigenis gegeven, dat gij gedachten des vredes hebt en daarom laat afkondigen hetgeen wat er in het woord des Heren gezegd is, van de vrede die er is tussen God en tussen de mensen, kinderen. Maar dat het tegelijkertijd dan zeggen dat wij hier dan ook gevallen mensen zijn, schepselen welke u afgevallen zijn en in die vijandschap gekomen. Wanneer die dan ook zo van de dichter gezegd is geworden dat de vrevel van die vijanden tegen dat werk wat gij het hart en uw kinderen gedaan hebt groot is. Dat het tegelijkertijd van ieder mens iets te zeggen dat wij in de vijandschap inderdaad tegen God en tegen ons naast hebben te leven. Welke voluit in deze wereld tot een uitdrukking gegeven wordt in oorlogen, in twisten, in nijdigheid onder de mensen, kinderen, in het onverdraagstelijke. Wat dan juist ook in de tijd als wij te beleven nu is vermeld, wanneer gij zegt dat er in het laatste de koude van de verkilling der liefde er is. En hier dan is het nou wonder dat er nog in de natuur dan nog ook nog samen kan zijn door liefde, de natuurlijke liefde. Hoewel dat het aan alle kanten hier dan blijkt dat het er niet is, dat het dan ook zo dan in de laatste dagen dan iedereen tegen de ander heeft op te staan, dat het nogthans is dat er in de gezinnen hier of daar toch nog man en vrouw kunnen samenleven en ook nog van de kinderen met de ouders zijn. Terwijl dat juist dan ook zoveel afgebrokkeld is in de tijd wanneer wij God hebben verlaten, omdat wij dat al eerder gedaan hebben en dat steeds ook weer doen. In de val in het paradijs, dan hebben we het u verlaten en het is dan ook van keer tot keer. Dat het is dat wij het kunnen opmerken of zien en wij onszelf kunnen vernemen dat u met weglopers hebt te doen met degenen die verlaten zijn van God en van zijn wet en van zijn inzettingen en van zijn dienst en van zijn woorden, van zijn getuigenissen, van de waarheid. Daar kunnen we alles in aanhangen behalve u, omdat wij diep gevallen mensen kinderen zijn. En daarom mochten wij die Peter willen overnemen, die David dan in 190 gesproken heeft, maak ons verstandig. Wilt u dan zelf dan ook maar daar de werk in hebben om ons op te richten en te herstellen. Maar het zou dan ook bij de verstandigheid en de wijsheid worden gevonden, wanneer wij de kennis van u in ons leven weer krijgen. En wanneer het dan is dat u dan ook in het verstandig nadenken, dan ook welke berg op de mensen prezen. Dat wij ook kunnen naspeuren in het woord Gods en dat we kunnen onderzoeken en dat het hier mag zijn. Wanneer we ons aan de troon de genade hebben te brengen en hierbij dat onderzoek dan bij onszelf dan vinden. Alles wat verkeerd en alles wat zondig en alles wat vijandig is. Maar dat wij dan ook zo bij u kunnen vinden hetgeen wat goed is. Waarop dat dan ook zo gezegd wordt dat alles wat je gedaan hebt is goed. Toen gij op de wereld ons gezet hebt en als schepsel, toen heb gij dat getuigd dat het zeer goed was. En heb gij van die wereld, welke nu in het oordeel ligt onder de toren van God, verdwijnt. Welke aan zijn kleed zal worden opgerold en welke verouderd is. Welke hier dan bij de verdwijning hebt wezen, net als de tijd dan ook zo. Dat we hier dan kunnen zien dat gij eeuwigheidszaken naar voren gebracht heeft, dingen die altijd zijn. Net zo goed als dat wij zelf altijd zijn, want we zijn eeuwigheidsschepselen. Elke gaan we dan sterven en moeten dood dan komen. En is het dan wij de tijd verwissen met eeuwigheid en onze bestemmingen waar te doen. Het zal van eeuwigheid voor een eeuwigheid wezen, het zij. Dat het dan eeuwig wel of dat het eeuwig wees zij. En dan kunnen we dat ook wel lijfelijk aanschouwen wanneer we zien dat de doden die op het veld liggen en verslagen zijn en welke begraven worden en welke kerst in de grond hebt neder te dalen tot stof hebt weer te keren of hele gesnachten die al reeds weg zijn. Wij hebben hier dan ook wel, dan eigenlijk dan ook zelf op zichzelf wel een getuigenis dat wij hier in blijvende stad hebben. En uw woordje heeft het allemaal verklaard waarom dat het is en daarom mochten wij wel zeer diep verootmoedigd worden en eigenlijk dan ook wel in de schuld komen. Maar als het dan is dat wij hier dan ook merkelijk gemaakt mogen worden, dan is het al heel wat. Dan we zien dat we hier geen plek bij de stad hebben en als de mensen echt schuldenaar mag worden, dan is dat hier van het werk van God. Wanneer gij door uw heilige petten lezen, de mens dan het aangezicht doet kleuren van een grote schaamte, dat we tegen al uw geboden geboden hebben, of het hart wordt verschrikt vanwege de verdoemenis die de mens tegemoet hebt te gaan en het oordeel, het vonnis dat uitgesproken is in het paradijs en door de heilige wet nog eens dan onderstreept en benadrukt wordt, dat we hier dan in deze staat voor u verwerpelijk zijn. En daarom heb gij dan eigenlijk dan ook door de verkondiging van het evangelie nog gezegd dat er een grote langmoedigheid is, Heer, over ons leven is. Waarin de tijd dan nog dan vervuld mocht worden en dat wij de dingen nog hebben te doen, welke wij dan met grote ernst zouden moeten doen en met inkeer tot onszelf komen. Wanneer toch in al de genoegens der wereld dan toch een eind hebt te vinden en het begeerlijkheden van het vlees en lust is die vergaat, welke dan het vlees doet verteren, maar ach, dat er dan zo is dat er in het hart en het leven iets mag zijn en geboren worden, wat er uit de natuur niet is en wat er door die geest Gods wordt geleerd en dat we hier mochten ervaren dat gij door de kracht van God, de Heilige Geest, het leven weet te paard en hier doet sterven aan alles wat u niet bent. En hier dan zou de verstandigheid, want de Heilige Geest is die verstandigheid. U bent, Heer Jezus Christus, bent u de wijsheid, de opperste wijsheid. En het verstand ook zo met die geest die de verstandigheid is, dan komt gij ons te leren. Zoals dat hier in het woord opgetekend is. En ach, zou u het dan willen openen? Zou u het dan ook zo willen dan zelf zijn die de grote leraar voor ons hebt te wezen? Ja, hoe groot dat onze zonden ook zijn en dat wij het ook zoveel schuld gemaakt hebben of het wel of niet hebben te beleven en dat wij het dan ook zo met deze onverstand hier komen voor het aangezicht van u en bidden, maak ons toch verstandig, heren, en maak ons toch uw wegen door uw woord en door uw geest bekend, leer toch die hoe die zijn gelegen. En dan ook niet zoals dat velen hebben te zijn met overslaan van de bekering. Wanneer het dan zo makkelijk is te zeggen en het voor elkaar als het ware voor elkaar hebt te krijgen om dat te doen als eigen bekeerd te noemen. Maar de bekering die uit God is. Het is een weg van de bekering. Het is een sterven aan onszelf. Het is een sterven aan de wereld. En dat is toch gauw te zien, heren, dat we niet bekeerd hebben te wezen. Ook al noemen we dat zo. Ach, wilt u alsjeblieft dan tot ons dan het ontdekken dat ligt niet onthouden en niet dan ook zo van dit wezen, van dit kwaad, dat we zijn niet tot op de grond toe komen te ontdekken en niet dan ook afkomt te breken hetgeen wat we zelf zijn. Oh, dat gij dan zelf in ons hart en leven komen en dat gij zelf dan zegt, hier ben ik. En dat in het wonder van uw vrijmachtige genade en wondere liefde, waarin we deze kennis van God krijgen, welke dan niet dan op de troon zijner heerlijkheid en majesteit gezeten is. En u dat leert onze nietigheid, kleinheid, gezingheid, zondigheid en verkeerdheid hebben te zien. En zo ook van u mochten verwaardigd worden tot die kennis van Christus, de zaligmaker, de borg, de Heer, de koning van zijn kerk, welke hebt te regeren tot in eeuwigheid. Welke gij dan uw rechterhand hebt verheven en welke een oorlog en strijd hebt te voeren, welke gij overwinnend zegenpralend dan hebt te doen in tijd van de uitverkorenen. Welke hier dan van u wordt opgezocht en hier door het zwaard des geestes worden getroffen en hier dan ten neerliggen voor uw aangezicht en niet de weg meer weten. En dan nog maak ons toch verstandig en wilt u ons toch leren de weg der zaligheid te leren. En als gij het dan zijt, Heere, ach, dan hebt gij toch dan de Vader verzoend, dan hebt gij toch daar in de hemel toch aan het recht willen voldoen. Waarin dit oordeel dan zijn uitvoering gekregen hebt in uw dood, in uw lijden en sterven. Wanneer gij dit hebt volbracht aan het kruis van Golgotha. Wanneer gij als het lam te slachtoffer bereid is geworden van de Vader. En hier dan ook dan is dan geofferd. En dat straffeloos lam gestraft is hier voor de zonde van zulke ellendige als dat wij hebben te zijn. Welk we hier dan ook wel hebben te bekennen, maar dan moeten we het wel menen, Heren. Ach, dan moeten wij dat zelf dan ook niet zomaar bij belijdenis hebben, maar ook bij beleving hebben. Mogelijke schepsel hebben te zijn, welk dan echt dan van hoofdschetel en tot voedsel toe, dan bedorven hebt te wezen, bedorven water, bediend om weggedaan te worden. Maar welke gij dan ook zo, dan komt te reinigen, en die dan door uw bloed komt te reinigen, en die komt te scheppen door uw geest, en die dan, ja, verstandig hebt te maken, om in het pad uw geboden, de berg des Heren te mogen bewandelen, met een grote rust, en met een grote blijdschap, ten opzichte van die kennis die wij van u hebben, maar ook zo van de weg der zaligheid, om die te lopen in het land, onze vreemdingschap in de wereld, welke wij hier dan de weg met die wereld, weg wereld, weg schatten, zullen kunnen benoemen. Maar het ophalen van die brug dan, dat de wereld ook echt verwaardigd wordt is, zoals we dat eerder ook vaak hoorden, wanneer geen mens kwam te bekeren, dat hij zijn ongeluk hebt gelopen. En dat hij dan ook zo dat stervensproces hebt meegemaakt en hier dan, ja, het wilpraat niet zo gauw gevolgd heeft, maar van u dan, Heren, dan het lam hebt te vinden, het gezegende lam in de berg van afsnijdingen, van dood en van sterven, van die oude mens, de oude natuur, deze Adam, de rebel en de opstandeling van God, die niet wil zadig worden, omdat hij niet één zonde wil opgeven. En in zoverre, dat hij wat heeft opgegeven, toch aan de hand te houden, hetgeen wat tradiveerd is. Samenvoeging van, ja, wereld van Pedian en Christus probeert uit te vinden, met deze vonden, zoals hij dan vele vonden zou kunnen zoeken, ook met waarheden en met kerken en met dopenees, dat hij dat kan doen, dat hij probeert die te vinden, welke voor zijn vlees goed is, welke het goed hebt te keuren, hetgeen wat u af hebt te keuren, en zo tot een compromis hebt te komen, en denkt dat het dan van u genomen zal worden, wat moet er toch dan wezen, als dan de ogen echt open gaan, dat zal niet verschillen met de rijke man die in de hel zijn oog op heeft geslagen. O Heren, dat wij het hier dan zouden mogen krijgen. Een oog naar binnen toe, een oog van ontdekking, een oog die ziet wat de waarheid er te zijn van God. Een oog dat hij het daar verder reikt dan datgene wat er te zien en wat er in deze wereld te zijn. Welke hier de geestelijkheid van de wet deed verstaan en niet dan ook zo de geest, ongeestelijkheid van de mens deed verstaan. Maar ook zo dat hij wat er in God hebt te zijn, welke is God. Onze schepper, maar ook onze rechter, daar hebben we het mee te beginnen, Heren. Dat is datgene wat we wens hier te ontdekken, wanneer gij ons op die breedte berg des verterfs hebt neer te staan. En als het dan is dat er in de berg van sterven dit hebt te wezen, dat God meer aan zijn eer te krijgen, dat hij hier dan voor invalt. En dat hij hier dit ook bekent, dat het recht is, wat is er God voor nodig om een mens naar u toe te buigen. En hier dan ook dat billijke, dat aanvaarden van het oordeel, hier is hard om uit te werken waar je deze rechterlijke gang in het leven wordt gekend. Of dat genade vrij is, genade is vrije genade, u hoeft er niet één die genade te bewijzen. U hebt het wel gezegd en u wilt het ook schenken. En het is dan maar de mens die wilt niet aannemen. En die wilt dan ook daar wel een geloof noemen. Wat hij dan eigenlijk niet het zaligmakende geloof is. Het rechtvaardigende geloof. Misoordeel, heren. Wanneer wij denken dat wij zelf gewilliger zijn dan u. En dat is dat wij meer kunnen dan dat gij gewerkt hebt. Ach, dat we dan toch zo willen wezen. Degene die ons laten zaligen en laten verzoenen door u. En het is de volle ernst, het komt erop aan. En we zien hoe dichtbij dat het is. Wij weten van het sterven de mensen. En we weten van het zwak zijn, we weten van het ziek zijn. En we weten dat tapijt de verpijning hebt te zijn. En toch gaat de mens gerust door, tenminste zo lijkt het wel. En wanneer het kan in zijn geweten kan knagen, dan kan hij bepaalde dingen wel doen. Maar dan heeft daar ook zo tevredenheid niet in. Dan kunnen we zeggen dat overal het oord in hem nakomt. Dat overal hij gevonden kan worden door de dood en door de macht der hel. Die alle troost doet misten. En wij kunnen niet het zelf redden, heren. En de wereld welke ten onder gaat. En welke hier dan de afgrond zullen voor ons zal zijn. Welke als het graf is dan ook geopend te worden. Om de muil te openen. De mensen naar het eeuwige verderf te brengen. En daarom bidden we van u, heren. Dat die baarmoeder van het eeuwige God besluit dat deze kinderen mag baren. En welke dan echt beter ook geboren te worden. En niet dan ook zo van u dan beter geboren worden, want er is geen onbewuste beter geboorte, welke dan kan verondersteld zijn dat ze er is. Nee, het is de waarheid van een overzetting waar David net van gesproken heeft, dat zij een heilstaat hebben gekregen en dat andere toppen te merken wanneer ze uit het ene rijk naar het andere worden verplaatst en opengezet. Gered en verlost en genaamd wordt ontvangen. Vrije gunst wordt ervaren. En als een zondaar, als een vijand met u verzoend te worden. En als een goddeloos gerechtvaardigd hebt te wezen. En welke met wetenschap en met zekerheid dat hebt te weten dat hij in de dood ligt. En ook met zekerheid het te weten wanneer hij genaamd hebt ontvangen. Zo zeker is uw werk. In het hart van de uitverkorene, in echte bekering. En als de mens dan veelvuldig gezocht het wordt, dan zoekt hij een tussenweg, dan zoekt hij een andere weg, dan zoekt hij te redeneren, of het een of andere pijzen, of dat filosofisch is of niet. Wij moeten bij u vandaan geleerd worden, heren. Daarom het hart misleidt ons, en er zijn vele verleiders gekomen in deze wereld vol geesten, en welke ons van de waarheid hebben af te trekken. In zover dat wij hier dan de waarheid nog mogen hebben in dit land en op deze wereld. We zouden de duivel er alles aan doen om dat aan de kant te krijgen. En de mens te verlokken. En zo is de een voor de ander dan de misleider. En hij is eigen misleider. En hij wordt misleid. Maar u misleidt niet, u leidt. En dat is wat hier dan van de dichter gezegd wordt. Maak mij uw wegen, leid mij in uw waarheid. Leid mij in het spoor uw gerechtigheid. Leer ons dan uw weg. Geef ons toch die kennis. Geef ons toch dat leer. Geef toch die gedade welke nodig is. Om getroost te leven en te sterven. En dan gaat het juist tegen heel de massa in. En zo zijn het aan deze kinderen God, die zijn, ja, die eenzame pelgrims. En die totaal verschillen van geest en van opvattingen ten opzichte van de wereld. En de valse godsdienst. En daarom bidden we van u, heren, geef toch dan nog uw geest om ons te leiden. En houd ons toch die waarheid, wil toch dat verbond doen kennen. En wat tot in de eeuwigheid is. En ons zo komen te troosten. Zeker als wij op een ziekbed leggen waarin ons ambtsdrager is. Maar niet alleen hij, wanneer toch op die afdeling en in het ziekenhuis veel meer mensen zijn. En andere ziekenhuizen meer mensen zijn. En ook zo thuisgekomen zijn mensen zijn die ziek zijn. Welke zwak zijn of voor de poorten van de dood gekomen is. Terwijl andere feestpieren hier het gerochel van de doden gehoord wordt, wanneer ze op de slagvelden jonge mannen uit het leven wegrukken, de dood, en hier van de ouders en van hun kinderen en van de moeders en van andere vrienden komen te scheiden, om dan daar in dat gezelschap te sterven. Het zij Gods volk, het zij van niet. En zo, heren, er gaat de wereld ten onder, maar nochtans blijft gij tot in de eeuwigheid. En u hoort dat stand tot in de eeuwigheid. En u hebt uw kerk en die zet die poorten van de hel. Zullen de gemeente niet overweldigen? Wij kunnen dit niet ontvluchten. We nemen ons eigen veet, het volgens eerste. En wij kunnen niet denken dat de hand van de dood ons niet vindt. Zo kunnen we dat vinden op het water, maar zo'n gezin. En dan ten onder ging in de golven en iedereen geeft de reden misschien op. Maar we weten, teren, dat gij ook in die tijd van deze lichtzinnigheid en van dit leven, van vrolijkheid en van plezier en van vermaak en van ledigheid, dan steeds waarschuwende stem hebt te geven in de doden die daar vallen, die in de golven de zee omkomen, die door vuur verbrand worden, door hagelstenen getroffen, welke door onweer worden vernield en welke in de afgrond de valde en de beving van de aarde verschrikt hebben te worden, omdat gij dan spreekt over deze valse gerustheid waarin de mens dan zoekt zijn vreugde in deze wereld. Het ontbreekt dan stemmen niet wanneer wij en een antwoord van God in de waarschuwing dan ontrokken zijn en alles dat doet mee en alles praat, alles goed, heren. Maar gij deert het uw volk anders en daarom bidden we van u dat we nog in het rechte spoor gebracht mochten worden. Zoals dat heer de psalm dicht de mensen te zijn, welke alles dan aan zijn hand zou kunnen zetten als koning, maar welke koning afgevorderd is en hier ziet op u de koning, de koningen, de heren. Dat is zijn geluk, dat is onze vrede, dat is onze blijdschap. En het is dan juist de smarteste dat we te wissen wanneer dit er niet is. O God, wees ons dan toch genadig. Zegen ons dan uit deze overvloed van uw diepe woord een eeuwige getuigenis. En mag zijn dat wij toch krijgen op hem welke de verlosser is, en der zielen, en de macht der machten, de heerser der heerser, en de koning der koningen, de heer der heren, en welke aanbiddelijk is. Zegen ons dan zo, heren, en opent het woord, gedenkt aan ons, onze medeamsbroeder. En wanneer het ooit deze berichten ook weer op de bewaking getegen heeft, wilt hem de pijn staan. En mag dan in dit opereren, in het schudden van zijn gezondheid er hier van binnen, en dat hij daar van u geleid mag worden. En dat het is dat wij, ja toch, dan in onze keer u mochten danken, en dat gij hem toch terug kwam te brengen, en dat gij hem toch nog weer kwam te stellen, en dat de juiste witte gevonden mocht te worden, om hem op te richten, dat u kwam te spreken, zelfs als er geen middelen meer zijn. Help hem, en ook zijn kleindochtertje, dat in het ziekenhuis ligt. Maar ook de andere kinderen, en ook zo de kleinkinderen, en ook bijna weer het latere nageslacht, heren. En wij hebben toch zien dat er in de nachten dan toch kinderen geboren te worden. Ah, dan onze kindertjes. Dat onze kindertjes behouden mochten worden. Dat deze kleintjes dan toch u leren te kennen. En dat zij toch de vreugde van het heil mochten leren kennen. En dat we in de onzekerheid van het leven toch niet al te angstig waren. Want de wereld is angstig. En dan met deze ziekte, en dan met degene ziekte, en dan met deze gebeurtenis, en dan met de recessies. Altijd is alles in angst, alles is in onrust. Behalve als we op vakantie moeten. En als wij in de vermakelijkheid van de duivels tenten zitten. Ach, dan eventjes de rust van het proberen tot rust te komen. En dan de zekerheid weer. Ach, van het sterven, van de dood, van de opgang. Maar het is hier en dan tot de rust er niet. Maar het is bij God te vinden. Ja, bij God. In Christus Jezus alleen, en daar heeft de mens geen zin in, en daar nodigt u nou net nou toe, dat we uw stem horen, en dat om Jezus wil. Amen. Psalm 25, vers 5 en 7. Loutere goedheid, liefde, koor, de waarheid, zij des Heren paan. Hun die zijn verbond en woorden als hun schatten gadeslaan. Wil mij uw naam ter eer, al mijn euveldaan vergeven, ik heb tegen u, o Heren, zwaar en menigmaal misdreven. En het zevende, God verborgen omgang vinden, zie dat daar zijn vrees in woont, het heilgeheim, er wordt aan zijn vrienden naar zijn vreeverbond getoond. Doog houdt mijn stil gemoed, opwaarts om op God te letten, hij die trouw is zal mijn voet voeren uit de boze netten. Het vijfde en het zevende vers van Psalm 25. Geliefde, misschien hebben wij hier dan wel in het leven kostbare dingen, welk wij in bezit gekregen hebben door erfenis of door verdiensten. Dan kunnen we zeggen dat wij ook onze schatten hebben. Dat wij ook zekere schatten hebben waar de een meer met de andere vergeleken een meer hebt dan de andere. En dat zijn dan schatten. Wat doe u daar maar? Nou ja, je kunt dan zeggen, je kunt er van alles mee doen. Dat wil dus zeggen dat het lichaam misschien behangen zou kunnen worden met sieraden. En maar als het dan is dat wij hier dus nou deze sieraden hebben, dan zijn dat niet de sieraden die wij laten slingeren. Dan zijn dat niet de sieraden welke wij hier dan te grabbel leggen. Dat is niet iets wat voor ons dan waardeloos heeft te zijn. Dat is iets wat wij in het leven als het ware kostbaar achter. En dan zeggen, natuurlijk wordt het wel gezien en wordt het wel openbaard en laat u het wel ook zien. Maar voor een groot deel dan bergt u die eigenlijk op. En in dat woordje bergen, daar zit eigenlijk, je houdt het verborgen. En je doet het eigenlijk in een la, je doet het in een prankkast, je doet het in een vitrine. En je bent eigenlijk altijd bang dat je deze kostbaarheden dan verliest. En daarom wil je dus dan ook niet dan deze te grabbel leggen. Die wil je dan ook niet dan aan de oppervlakte laten. Je wilt niet dat iedereen daarmee mee loopt. Dat iedereen, je wilt ook niet kwijtraken, zulke kostbaarheden. Daar bent u zuinig op en die verbergt gij. En dan is dat eigenlijk dan omdat het zoveel waarde heeft in uw leven. Andere dingen, waardeloze dingen, die laat u slingeren. Daar geeft u niet zoveel acht op. Je vindt het niet erg dat je het kwijtraakt. Maar die dingen, die dus die waardevolle dingen, die wilt u dus graag behouden. Nou ja, als het dan is dat je zegt van ja, wat bestaat het dan uit de heen? Dan noem ik nou bijvoorbeeld een paardensnoer of een gouden ketting of een diamant misschien. Hè, dat je zou kunnen zeggen van nee, die hebt die wel en de andere hebt die niet. Maar hoe waardevoller, hoe meer dat u er dan ook op zuinig op bent. Maar en je kunt eigenlijk ook wel zeggen dat er in de schatting van de paarden meer waardevolle dingen zijn waar je zo niet aan komt te denken. Ik denk bijvoorbeeld aan brood en spijzenwater en drank. Hè. Datgene wat we hier dus dan eten, dat heeft eigenlijk dan veel meer waarde te zijn op een pitten. Met een pitdag en een tankdag, dan wordt je er altijd weer op gewezen hoeveel waarde dat heeft. Dat wij ons voedsel krijgen, dat wij ons brood eten. En dan heb je dan in de winter een stuart dan gouden kettingen. Dan zijn ze hier uit Rotterdam allemaal ingeleverd geworden voor een stukje brood, wat vlees en wat aardappelen. Toen dat in de hongerpitten was en ontbrak, dan zie je dat er veel meer waarde is in eten en drinken dan al die kostbaarheden. En daar ben je dan ook zuinig op, kinderen. Daar ga je niet zeggen, nou ja, ik lust het niet. Dan ga je niet zeggen, ik wil het niet. Ik wil niet zeggen dat ik nou dat brood dat wil ik zonder kost eten. En het moet dit niet wezen wat er op die boterham gelegd wordt, maar dat moet het wezen. En je bent er eigenlijk zo niet tevreden mee. Wanneer je eigenlijk dan met zoveel beeld als wij deze tijd aan ons brood hebben te eten. Maar als het dus dan zo is dat je in die hongerpinten kijkt, dan ben je blij met een kostje brood. Dan heeft dat veel meer waarde. Gaf de mensen een polshorloge weg. En dan gaf je dus die gouden ketting weg. Als je dan maar een boterham mag eten, anders moest je sterven. Nou ja, als ik dan de Jeremia heb te lezen en ik zie wel autoriteit, dus maar dus dan Babels overheersingen te kijken, dat hij dus dan het volkje wordt weggestuurd, weggevoerd naar Babel, dat er dus dan achterblijven zijn. Het was medik Gedalia, de zoon van Ahikam, die dus dan over de Joden, de restie van de Joden gesteld te worden. En dat er dan een zekere Ismaël was, die dus dan met de moordpartij, dus dan ook die Gedalia en ook anderen dus dan gedood heeft, dat er dus dan een groep mensen kwamen. En hij stelde zich zo aan, die Ismaël, met het plan om deze mensen te doden. En hij keelde ze, het waren de 10 mannen, meen ik wel. En die zegt, dood ons niet, want wij hebben olie, wij hebben eten en drinken, graan en koren verborgen. Dus dat betekent eigenlijk dus dat die kostelijkheden die dus dan in dat eten en drinken gevolgd werden. Als deze mensen, die hadden een geheim. En het geheim dat was verborgen plaatsen nou, waar graan, olie en voedsel gelegen is. En als je dus dan deze mensen doden zou, dan zou dus dan dat voedsel niet tot het hongerige land komen. En dan zie je weer dus dat het voedsel in plaats van een brandkast, dat die dan dus dan gouden ketting heeft, maar dat voedsel in deze verborgen plaatsen dus verkeerde. Nou ja, dan kun je dus dan merken,
Dat is dat eten en drinken dus dan boven goud en boven zilver en boven paarden en boven diamanten te staan. En weer toch deze vorige schatten en sparen te varen.
Nou, de Eskia had ze ook. Die Eskia ook, die had ook zijn schatten. En die had dan ook een kamer, die had een schatkamer, die had een wapenkamer. En toen kwamen dus dan diezelfde, dan die mannen die dan later het volk dan hebben uitgevoerd uit hun land. En velen hebben verslagen en gedood en de buit hebben geroofd. Dan zie je wel dat dus dan die kostelijkheden naar Babel gegaan zijn. En naar andere overgegaan zijn en geroofd. Nou, dat doet denken aan de Heer Jezus dat hij gezegd heeft. Verzamelt u daar geen schatten op de aarde die door roest en mot verteerd worden? Nou, dan was een kind van God als Hiskia het waren nou niet van zijn plek hoor, want je kunt best wel denken dat de koningshuizen hun rijkdommen mochten hebben, hè, dat iemand in een zekere welstand ook gegund is dat hij deze schatten en misschien waardevolle dingen heeft. Hè. Ik ben de koningin niet en hoef ik ook niet op tegen Dirk te spreken. Iedereen daar zijn waarde, laat maar zeggen. Hè, dan zie je wel dat ook dan de koning Salomo, die had ook schatten en zo, en Hiskia dan ook. Maar dan, als ik dan zeg, nou kijk, die schatten, toen de oorlog kwamen, die perren dus dan weggenomen. En dan blijken in één keer die schatten niks meer waard te zijn. Dat we dus dan alles dus dan hebben gelegen om het leven te behouden. En het eten en drinken te houden. En wat hier dus dan eigenlijk ook wel boven dit alles is. Nou, zo hebt de Heer dus dan ook zijn verborgen schatten. De Bijbel, het woord Gods, de wijsheid Gods, de dingen die in het woord beschreven staan. En welke dus dan in die verborgenheid voor ons blijven, wanneer dit niet wordt geopenbaard. En dat zijn dus dan dingen niet die dus dan te grabbel gelegd worden. Je kunt best wel denken dat de Heer het laat preken. De verborgenheid van het evangelie blijft dan voor ons verborgen, ook al horen we het preken. En wij kunnen zeggen dat de verborgenheden van het koninkrijk als het ware dus dan week aan week dus dan aan het oor gebracht te worden waar Gods knechten zijn en waar de Heer dus dan die prediking dat uitgaan en het woord geopend wordt en dat het toch nog verborgen blijft. Misschien ziet u dat ook wel bij uw eigen leven zo, dat je zegt van ja, je kunt er dus dan niet over nadenken, je kunt er wel over nadenken, je kunt er mee bezig zijn, je kunt op een verkeerde manier mee bezig zijn, je kunt het eigenlijk dan voor je eigen doen, en je kunt het dan misschien ook voor anderen doen, maar het is als de Heer dat in jouw leven dat doet, dan voel je wel dat het allemaal zo verborgen is, dat je kunt er niet bij komen. En dan wordt het eigenlijk ook niet zo gezegd dat je erbij kan komen. Het is net of dat er zijn mensen die leggen dat te grabbel als het ware. Die doet het net of het soort oprapen is. Die doet net als het ware, dus dat je het zo zou kunnen pakken. En je doet het net als het ware of ze het zelf hebben, terwijl dat ze het niet hebben. Terwijl dat zij dus daarover spreken en niet weten waar ze het over hebben. Dat kun je dan steeds wel zien. Dus dan worden die evangelie-waarheden, die worden zo de gemeente ingesmeten, de stad opgesmeten, rondgewaaid. En hier naartoe gebracht en daar naartoe gebracht. Ja, maar het zijn kostelijkheden van het evangelie. Die zijn, dat gaat zo niet. Dat gaat zo niet in het koninkrijk Gods. Dus die verborgenheden van het evangelie. Die betekent dus dan kostelijkheden ons van onschatbare waarde te wezen. En die gaat hier niet te grabbel leggen voor de mensenkinderen. En die gaat die niet dan aan de oppervlakte brengen en hier uitstrooien alsof het papier is. Nee, dat de hele schatkamer van Gods eeuwig blijvend woord. Welke dan met schenking en met openbaring en met bekendmaking en aan de mens, in de mens gebracht hebben te worden, en hier bewonderd hebben te worden, dat is niet zo dat het is dat wij dat maar eventjes zeggen, en eventjes neerleggen, eventjes pakken, eventjes doen, en je kunt het zo aannemen, en dergelijke. Nee, daar zijn die dingen te kostelijk voor, dat zijn schatten, dat zijn waardevolle dingen, geestelijke zaken van het koninkrijk Gods die voor de natuurlijke mens verborgen blijft, als die niet is dat de geest Gods werkt, en dat is niet een grabbel, en je kunt praten wat je wil, maar zegt de Heer ook, die zegt van wij werpen geen paarden voor de zwijnen. Maar, nou ja, je voelt het misschien wel, hè, als het stuit, je probeert met mensen om te gaan, het gaat er niet om. Maar je voelt toch gauw aan dat je beter kan zwijgen dan dat je kan spreken bijvoorbeeld. Hè. Je kunt de mens trouwens ook niet bekeren, je kunt wel van hem getuigen, maar je hoeft er niet te overtuigen, dat lukt je toch niet. Hè. Maar als ik dan zeg, kijk eens dan, ik wil die dingen wel zeggen en uitspreken, dan voelt u wel of het stuit is het ware.
En als het dan mee spotten gaat, dan kun je dat geloof niet opdringen. En dan kun je dus dan het evangelie niet ten koste wat het kost, is waar, dus dan aan het gehoor brengen. En dan houd je op, dan zet je die paarden van Gods woord en van Gods getuigenis. En die zaken, dat die dingen die dus dan voor de zwijnen, dat betekent dus dan nutteloos worden uitgedragen. Dan moet je verstandig zijn en... Ja, denken van, hier hou ik op. Ze beginnen ermee te spotten. Met het woord van God, met hetgeen wat je zegt, als het over de koninkrijk Gods gaat, over Christus gaat, over de zaligheid te gaan. Dan ga je er verstandig mee om. Dan betekent eigenlijk wel dat je dus als leraar ook wel eens terug moet houden. Hier word je moe van, hier word je gewoon moe van. Daar kun je niet eindeloos mee doorgaan. Daar kun je niet altijd weer achteraan lopen. Daar kun je niet gewoon altijd weer doen. En je kunt je woorden niet aan verspillen. Stop er nou maar mee. Werp er nou geen paarden voor de zwijnen. Dat lukt je toch niet. Dan gaat er toch mee spotten. Houd er toch mee op. Ja. Dan gaat het over de zaken... van Gods woord, die moet je niet naar beneden halen. Die moet je niet naar beneden halen met een oppervlakkige beschouwing. Over de waarheid spreken, discussies te voeren. Houd toch op met die discussies, dat moet je, stop er toch mee, joh. Je kunt mensen toch niet overtuigen. Ze gaan ermee aan de haal, ze gaan ermee over spotten. Nou goed, als ze u uitlachen, dat maakt nog niet erg uit, maar dat ze dat woord van God zo bespotten. Die waarde, dat lieve, dierbare woord van God dat je je hart bewaart en dat je aan je borst komt te drukken. Dat woord dat je zo lief is, dat wil je toch niet zo te grabbel leggen voor elk mens. Ja. Nou ja, dat heeft alles mee te maken als wij dus dan zeggen van de verborgenheden. Dat vinden wij terug in het vers, wat wij als tekstwoorden voor dit morgenuur vinden... En nog beter kennen in de bereimde psalm Gods verborgen omgang vinden. Maar er staat dus dan ook voor wie dat is. In het 14e vers. De verborgenheid des Heeren is voor degenen die hem vrezen. En zijn verbond om hun diep bekend te maken. Dus het 14e vers van psalm 25. Elke regel is eigenlijk al een preek. Maar we willen hier dan bij het 14e vers dan stilstaan. En dat is waar God op let. Dus daar loopt het eigenlijk nog veel meer op. Wij moeten ook opletten natuurlijk. Maar waar God op let. En waar God is. Of waar God te vinden is. En in de derde plaats wat hij doet. Dus waar God op let. En dat is dan hier eigenlijk dan wel bij dat vrezen van de Heere te vinden. Iets wat bij de mens is. Daar let hij op wat bij de mens is. Hier bij de mensen die de Heere vrezen. En hier dan bij de tweede waar hij is. Daar komt eigenlijk dan ook weer dat vrezen van de Heere naar voren. Hij is daar bij degene die hij vrezen. En welke het laatste is dan dus dan ook wat hij doet. Bij degene die hem vrezen, dat is zijn verbond bekendmaken. De verborgenheid eigenlijk bekendmaken, het loopt ook een klein beetje door elkaar heen. Als er twee dingen genoemd hebben te worden wat de Heere doet, dan zie je wel dat de verborgenheid des Heeren aan Gods kinderen, aan degene die hem vrezen, openbaard wordt. En het tweede is dan wat hij dus dan doet in het bekendmaken van zijn verbond, gelieven. En wij zouden kunnen zeggen dat we altijd letten op hetgeen wat de mens heeft te doen. Iedereen ziet het wel wanneer we hier in de tv is. Dan maakt het vaak altijd in de gesprekken uit wat de een of de ander doet. Dat wordt dan op de verjaardagen besproken. Dat wordt in de gesprekken gesproken. Dat is niet altijd negatief. Dan kun je zeggen dat het ook positief kan zijn wanneer het is dat je het uit belangstelling doet. En wanneer dus dan die belangstelling er te zijn, dan gaat het tijd dan over de welstand. Wanneer de mens heeft zou kunnen verkeren of wat hij heeft te missen, dan zie je wel dat er in die belangstelling is klaar, dus dan gelet wordt op hetgeen wat de mens heeft te doen. Zo kunnen we dan lezen als er iemand in de kerk dus dan zit te schrijven. En dan kun je dan letten op als predikant en dan zegt hij, wat schrijft hij daarop? Toen het de eerste keer was, toen eigenlijk er zit een journalist in de kerk. Maar het lijkt nu dus dan de mode te wezen om dus dan te schrijven in de kerk wat er dan in die preken gezegd te worden. Dan moet u opletten en ik let net zo goed op u als dat u op mij zou kunnen letten. En dat zou dus dan later dus dan kunnen besproken worden van heb je die en weet je wat voor situatie dat die heeft te verkeren. En hetgeen wat hij doet, is dat goed of is dat verkeerd? Dat zie je wel dat de mens dus dat heeft te bespreken. Dus wij kunnen zeggen dat het voor ons ook oplettend is wat wij deelnemen in het leven. De een die let op de ander en de ander op de andere veren. Dat betekent dus dat het negatief of positief zou kunnen zijn. Maar als wij dan weten dat de Heer dus dan van de hemel komt aanschouwen, en wanneer dan is dat hij dan hebt te letten op de mensen, dan zie je wel dat er dus een toeschouwer hebt te pezen in elk ogenblik in ons leven. Wanneer we in de kerk zitten, of wanneer we buiten de kerk hebben te zijn, wat we in huis zeggen, wat we in het huis hebben te doen, dan let de Heer erop. En ik zou dan als het maar dus dan kunnen denken aan hetgeen wat hij ziet, dat is de alwetendheid van God, die alle dingen heeft te zien en te aanschouwen. En wanneer het dan van de mensen het maar dus dan zegt, er is iemand die God zoekt, dan kun je dus dan merken dat hij let of er ook iemand is die God zoekt. Nou, dat kan ik dus dan ook doen. En wanneer ik dus dan in de gemeente ben, en wanneer ik dus als herder dus dan voor de gemeente heb te wezen, of ik heb mijn arbeid overal te doen, dan kan ik dus dan erop letten of er nog mensen zijn, en eruit zien of er nog mensen zijn die de Heere zoeken, of die de mensen zoeken, die mensen die zoeken de Heere te vrezen. De Heere te vrezen. Wie heeft lust de Heere te vrezen? Het Allerhoogste en het Eeuwige God. Dan ben je dus dan blij dat er dus dan mensen zijn welke dus dan de Heer echt dan komen te zoeken. En dan bekijk je het maar dus dan uit dat die mensen te zijn. Als ik daar onder het woord zit en ik zeg tegen u, zoekt u nou de Heer, dan ben ik blij als het ware dat u zoekt. En dan bent u de volgende keer er ook weer. Want dan zie je wel dat je een echte zoeker hebt te zijn die niet één ogenblik voorbij laat gaan om je in zijn leven als het ware de Heer te zoeken. Nou ja, dogmatisch kun je dan zeggen, er is niemand die de Heere zoekt, dus dan kun je ook wat over dat zoeken zeggen. Wanneer ik dus dan van dat zoeken zeg, wil het echt wezen, dan gaat de Heer dus dan zelf aan het werk. En in zijn eigen werk wordt hij dus dan ook verheerlijkt. En dan zie je wat de mensen in waarheid te zoeken. De toestand die in het kerkelijk leven is, dat zou kunnen zijn dat je blij bent dat iemand zoekt en even later. Dus dan als het ware zoekt hij weer wat anders. Je zou best kunnen zeggen dat de mens dan een gelukzoeker is, maar niet bij God. Nou ja, als er dus dan gezocht te worden, dan let de Heer er ook op of u echt de Heer te zoeken. Dat u dan ook de teken hebt te geven van hetgeen wat er dus dan hier in deze psalmen gezegd te worden. Wanneer David dus dan aan de troon de genade te verkeren en hier God komt te zoeken. Dan blijkt het dus dan dat de Heer dus dan verblijd zou kunnen zijn over zijn kind. Welke dus dan de Heer echt zoekt. Nou, dus dan moeten wij dat ook zijn. En ook al heb ik het vermoeden dat het niet oprecht is, dan ben ik nogthans blij dat het heeft te gebeuren. Maar dat geeft ook dan weer grote droefheid wanneer het dus dan niet zo is. Dus dat betekent hoe meer dat je eruit gezien hebt en meer dat je de verwachting van gehad hebt, des te meer dat het tegen hebt te vallen wanneer het niet zo is. Dus de Heere die zegt dus dan, met de waar je op let, hè. Ik noem het hier dan bij het themawoord des Heren vrezen. Maar als ik dan kijk, dus dan wat er in die vrees is, dan kun je dus dan zien dat het zijn mensen die God hebben te zoeken. En wanneer het is dus dan deze gezochte toorden, dan is het dus dan God die erop let of u echt in de kerk zit met verwachting op God, of dat het woord voor u mag opengaan, dan is er een uitzien in. Nou, dat uitzien, dat kan soms wat veel minder worden door de teleurstellingen die je dus daar zou kunnen opdoen. Maar de Heer die is dus daar niet daarin zo teleurgesteld als ik het zou kunnen zijn. Maar als ik zeg, ik kan er iets in meekomen door te zeggen, hij ziet uit naar iemand die hem zoekt. Denk maar aan de verloren zoon. Hè, die vader die stond elke keer als het ware buiten in de deur te wachten. Komt hij nou, komt hij nou, komt hij nou. En wist God dan niet dan dat hij terug zou komen? Ja, natuurlijk wel. Maar hij deed het als het ware post. Hij deed post en hij kijkt eruit of er iemand is die terugkomt. Die zich van zijn vegen heeft te bekeren. Van zijn zottere wegen, van zijn paden, waarin de mens zit te wandelen, welke de paden der zonde zijn.
Zoek je nou de wereld, zoek je nou de genoegens van deze wereld, of zoek je God? Ja, kijk, daar heet dat. Nou ja, kijk er naar uit en ik zie dan dat de mensen de beeld zoeken. En ja, misschien vindt u het vreemd dat ik dat te kennen geef. Dat je zegt, je moet andere dingen zoeken. Je moet dingen zoeken die vast zijn. Welke zekerheid hebben te bieden. Welke die als een fata morgana voor je ogen zijn. Wanneer je boekt misschien en je zegt, ik kom in een hotel en je komt in de varkenshok terecht. Ja. Ja, als ik dan denk de varkenshok, dan bedoel ik dat niet letterlijk, maar wat ik net hier bij de inleiding gezegd heb, dat je zegt dat zwijnendraf dat we gebruiken. Dat hij dan terugkeert tot de wentelingen van zijn slijkerspaarden, dat zwijnen bestaan, paarden voor de zwijnen dan hebben te werpen, dat betekent dus dan, dat zijn natuurlijk slechte mensen of zo. Wij zijn dan die mensen, welke zich in de draf van deze wereld wentelen, en welke hier dus dan de genoegens van deze wereld boven God te doen. En dan is het eigenlijk dat die slijk, die modder, voor parels gehouden heeft te worden. Dat betekent dus dat die akker van deze petersparen dus dan voor kostelijke diamanten en kostbaarheden worden gehouden. En dat we hier dus dan vinden, hetgeen wat er hier dus dan in het woord geschreven is, dat noemen wij bij slijk. Daar heb ik geen zin in. Nou, ons oordeel is dus dan verduisterd, hè. Dat je zegt van nou, dat hotel, dat meertje, die prachtige auto's, die zeilboten en al die prachtige dingen. Wat een prachtige jachten toch zij er in beslag genomen hebben. En ik zeg het is slijk. Ik zeg het is slijk. Nou ja, maar net hoe je dat oordeel dus dan erover hebt. Nou ja, als ik dan tegen u zeg, hier heb je de parel van Gods woord. Nou ja, dominee, ja natuurlijk, ja, ik weet het wel beter, maar. En als ik dan zeg, kijk eens in die schat van deze akker, daar liggen kostelijkheden. En daar ligt in verborgen iets wat u moet hebben en wat u niet moet missen. Onderzoek toch dat woord. En onderzoek het toch, en met de belangstelling van je ziel, kijk er toch naar, alsof dat je een verborgen schat vindt. Nou ja, ik zie de kinderen maar in de school, die hebben een nieuwe Samsung of iPhone gekregen. Och man, je kunt van dat ding niet afblijven, je krijgt van je ouders, krijg je een telefoontje, omdat je naar de school toe gaat. En je zit met dat ding te kijken, en dat spiegelt, en dat glimt, en wat komt erop, even uitproberen, ik weet het allemaal nog niet, wat de mogelijkheden toch. En ik zeg, het is gelijk. En ik pak mijn bijbeltje en ik zeg, dit is het goddelijke goud. Dit is het goddelijke goud. Nou, zie je wel, dat er dus dan, wie maakt waar dus dan voor gebruik van, wanneer ik dus dan van deze dingen zeg, en waar let dat op wat jij dus dan zoekt, en wat je dus dan in je teven hebt te begeren, en wat je in je teven toch vermakelijk houdt. Nou, God let er dus dan op. Er zijn schatten in het woord van God die wijsheid geven, verstand en lust en liefde, eeuwig leven en zaligheid. En dat zoek ik dan niet.
En ik zoek dan de vergankelijke dingen, en welke dan voorbij gaat, en welke dus dan met het sterven achtergelaten te worden, al je genoegens en al deze wereld en al de kwaad goud voor deze wereld. Neem ten einde, zoek dus naar God. Nou, hier zijn de twee dingen die je dus dan het licht voor de mens verborgen. Daarom zoekt hij het niet, het is te vinden, maar hij zoekt het niet te verkrijgen, het wordt gepredikt en hij onderzoekt het niet, het is niet zijn begeerte, het is niet zijn verlangen, het is niet hetgeen wat hij zoekt in het knieënwerk, wat hij van God hebt te doen, hij zoekt op andere dingen, hij zoekt dus dan hier, en ja, hier gaat het over, het is verborgen, hè. Ik krijg dan nog wel eens een briefje hier of daar die zeggen, dominee, ik moet je dat nou toch verstaan. Voel je wel? Misschien zie je het toch in de kerk, hè? En dan denk je, wat heeft dat toch te betekenen, dat die tekstwoorden? Wat staat er nou eigenlijk? Wat wordt er nou mee bedoeld? Dan betekent u dus dan dat het voor u verborgen is. En als het dus dan niet dus dan, iets genoemd te worden, dan moet het uitgelegd worden, wat is het nou toch de reden die te vrezen is? Is er nou iemand die dus dan de God vreest? Of die de lust toe heeft? Hè? De psalm, die doet het in de, die legt het aan de dag waarin je eigen dus dan zou verklappen, hè? Zoals dat toen pa had te sparen, hè? Dat hij zegt, ik sta op en ik heb lust om de Heer te prezen. Dominee, dat is mij alles. En maar er is zoveel voor mij verborgen. Er is voor mij, er is zoveel niet te weten voor mij. Ik weet het niet. Ik heb een uitleggen dood. Maar de Heer die zegt dus dan dat hij erop let of die er is. Die de Heer vreest. Die in zijn leven dus dan de echte verstandigheid beoefent. Het beginsel der wijsheid. Maar een beginnetje, hè. Dus, dan moet mijn wijsheid aan de kant, dan moet dus daar niet, dus dan geleerd worden dat het daar niet in is, in wat ik gezocht heb te worden, en zo steren dus dan aan de dag heb te leggen, wie, wat de mens dan doet, hoe hij dat doet, en op wat voor manier dat hij ermee bezig is, het een of het ander, maar dan zeg je, ja, het is bij die, oh kijk, daar is er eentje die God vreest. Ja, als ik eentje noem, dat is dat nog niet zoveel, vindt u wel? Het heeft negatieve gedachten om te zeggen, het is een wonder als hier één is die God vreest. Oh meneer, is dat niet al te karig? Maar als ik dan tegen u zeg dat iedereen in de kerk die God vreest, dan zegt u tegen mij, dominee, nou ben je toch flink van je plek af? Nou, dat betekent dus dat eigenlijk dus dat ik dan voor mijn eigen dus dan oppervlakkig gedacht heb. En dat ik denk van iedereen gelooft en iedereen die vreest God. En ik spreek je dus dan uit dat iedereen dus dan, dat hij een kind van God te wezen, dat hij God vreest. En u roept mij een halt toe en zegt, dominee, dat is niet waar. Nou, dat is ook een ontzaglijke waarheid, dat u God niet vreest. Vindt u niet? Dus wat dat betreft zou ik dus dan wel lust moeten hebben om de Heer te vrezen, als je dus dan zegt, ik vrees God niet. Maar als ik dan zeg, kijk eens dan, er is er maar één, of er zijn er maar weinigen, dan gaat u voor mij zitten tellen, dan vindt u mij maar een krompe dominee, als het ware, die dus dan maar bij een paar dus dan zegt dat zij God vreest. En dat zul je dus dan aan een aantal kenmerken kunnen doen. En als ik dan hier dus naar het woordje vrezen kijk, dan heb je daar van het kenmerk dat God erop let of bij hem vrezen. En dat betekent dus dan dat wij grote eerbied en groot ontzag voor God hebben. En dat zijn dan die kenmerken. Welke dus dan die kostelijkheid dan in uw hart verborgen. In uw hart verborgen openbaart. Wanneer God hier dus dan die prees in het hart hebt willen perken, dan maak je het dus dan openbaar. Door te zeggen, kijk eens dan in het wandel, in het leven van een mensenkind, komt iets openbaar. Wat hier dus dan door de prees Gods wordt aangestuurd. En de prees Gods dus dan ook weer aangestuurd wordt door de kennis die wij van God krijgen. Want als ik tegen u zeg van. U heeft dus de Heer te vrezen. En er is dus dan die vrezen Gods. En dan moet het dus dan openbaar komen in datgene wat wij in God zoeken. De godsvrezen. Dus de vrezen die we voor God hebben of van God hebben. Voor God hebben, dat geeft het schrikbeeld. Gechoqueerd, zeggen we dan. En als het dan is dat wij hier dus dan voor van God hebben. En dan hebben we hier dus de eerbied van. En als je dus dan kijkt, dus dat er uit de vrees, dus dan schrik en angst hebt te wezen. Dan noem ik dit de slaafse vrees. En als het dan is dat wij de eerbied ervoor hebben. Dan noem ik het dan de godsvrees. Dat betekent dus dan dat God in ons leven toch die kennis in het hart heeft gedrukt, waarmee je denkt, dit is voor mij alles. En God die zegt dus dan, daar let hij op. En dat is dan weer zijn eigen werk. Die, heb u die vrezen Gods? Dat betekent, heb u die eerbied voor God? Nou, kijk, als ik dus dan in de kerk de stilte ziet, hoort de stilte, dan denk ik, wel is dat eerbiedig. Als ik dat gejengel ziet, nou, je kan heel veel hebben, er wordt tegen bijbels gezegd, hindert u dat nou niet, als je hier dus dan die kindertjes en dat die mensen steeds de kerk uitgaan en dan naar de wc gaan, dat moet je toch voor die tijd doen, dat moet je toch niet onder de eredienst doen. Dominee, hindert je dat nou niet? En als nou die kinderen, of dat wij nou zitten te draaien in de banken, hindert u dat nou niet? En dat we zo onrustig op die oude vloer zitten te stampen, hindert dat niet? Wat een lawaaiigheid toch in die kerk. Nou ja, is dan niet eerbiedig. Kinderen zitten dan eerbiedig, maar ik weet wel dan dat je als kind is het ware dus dan best, ja, weer ook kind geweest, ik heb ook wel eens achterhand gezeten, ik heb ook wel eens een keer dus dan daar een beetje tezijde gegaan met mijn kinderen, ja, daar zijn toch kinderen voor, dat moet je toch kunnen hebben, maar dan zeg ik wel dat de ouders dan zeggen, kinderen, als wij naar de kerk gaan, eerbiedig hoor, want wij zijn hier in Gods huis. En mensen, en ga niet met het hoofd tot je bank liggen of tegen de muur. En zoals je dat soms ook kan zien. Nou, dat is niet eerbiedig. Luister dan. Maar ik kan best wel denken dat je zit te luisteren en niks hoort. Dat je met je gedachten bij de vakantie bent. Dus dat wil ook altijd niemand zeggen. Terwijl dat iemand dus daar een beetje zit te jengelen. Dat hij geen één woord mist. Dus ja, wie is het oordeel dus dan toe te komen? God die kijkt toe te je hart is. Maar als het dan zo is dat het woord de slag hebt te leggen, dan wordt het doodstil. Dan wordt het doodstil. En dan heeft die gezag voor ons even blijven het woord te klinken. En dan wordt het zo stil dat je het speld kan horen vallen. En dan is het wel eens zo dat u die speld te sparen zou kunnen horen. En wanneer tot zo die ernstvolle dingen van ons woord wordt getuigd. Kijk, dan legt u beslag. En als ik dan die eerste tijd van de bekering deed, wat bent u eerbiedig zeg, en wat hebt u steeds tot de Heer gezocht, wat hebt u overal de Heer toe nodig gehad, hoe ging u recht zitten als er gebeten werd, hoe knielde u neer eerbiedig, wat ging u eerbiedig met die Bijbel om, en wat ging u eerbiedig naar de kerk, en wat was u eerbiedig, weet u dat nog? Of is het van lieverlee een beetje verzaakt, een beetje slordig en een beetje oneerbiedig soms geworden? Nou ja, ik heb wel gezegd, je zou nooit een vaas bloemen op je Bijbel zetten. Je zet je Bijbel op een ereplaats in de kerk. Je hoort er geen krant op. Je praat er niet lichtvaardig over. Je gaat ervoor zitten. Dit is Gods woord. Kijk, dat is die eerbiedigheid. Dit is van God. Ja, maar ik zie het anders hoor. Schriftkritiek. Zo moet je het maar niet nemen hoor. Geen godsprezen. Nee. Je moet niet zo elk slakje zout tegen het dominee. Ja, je hoort al wel. Het is niet te vrezen Gods. Nee. Nou ja, en wie heeft er dus tot de Heer te prijzen? En eigenlijk dan niemand. En toch zijn er die verborgenheid staat er dus dan voor. Die is dus dan voor degene die de Heer prijzen. En die dus dan ontzag hebben. Omdat hij zijn grootheid heeft gezien. Omdat hij zijn majesteit heeft gezien. Omdat hij kennis gekregen heeft van het heiligheid van God. Dan moet het toch wel wezen dat het allemaal bij die dingen die de mens dus dan allemaal beredeneerd zegt. En niet moet wezen. Dat is een stukje praktijk. Kijk, je kent God uit je leven, die hier in je hart en je leven zijn heiligheid en rechtvaardigheid, heerlijkheid, majesteit, godheid en kracht in je leven hebt afgedrukt. Dat brengt die godsprezen mee. En die krijgt hier dus dan niet, die krijgt hier een walging van zijn eigen zonden en verkeerdheid, van zijn luiheid en van zijn traagheid, van zijn bindeloosheid en van zijn dankeloosheid en onheiligheid. Dat is datgene wat die mijters waren, wanneer toch in gezelschap der boze over al die niedelijke praten, zondigheid. Dat betekent niet dus dat hij dus dan zegt, ik ben beter dan die anderen. Maar die vrezen God, die merkt het op en die kan er niet in verkeren. Wie leeft God? De vrezen des Heren. De tekstwoorden die zegt dat de Heer dat ziet. En hij zegt ook dat hij daarna vraagt. Hij zegt ook wel dat hij zegt, wie is het die dan de man die de Heere vreest, of wanneer ik dus dan David daarvoor neem, die dat zegt en die kijkt ernaar. Dan kun je dus dan zeggen, nou ja, dan ben je wel blij dat de mensen de Heere vreest, toch niet? En er wordt dus dan gezegd, dus dan, dat die dus dan de verborgenheid van God openbaart. En dus dat die het grote dan daarin is, en dat dus dan, dat het juist daar is waar God woont. Waar God woont. Hij is in het midden van hen. Hij vertoeft daar. Dat kenmerk. Dus nu moet ik eigenlijk dan de dingen eventjes voorbij gaan die ik hier dus daar zeg, sparen, die bij de kenmerken van het vrezen Gods komt, bij de mens is die welke God heeft arbeid. Maar het grootste kenmerk is dus dan, dat dus dan hij daar is, dat hij daar is. En dat hij dus dan daar bij die mensen dus dat die verborgenheid komt openbaren en komt bekend te maken wat er in dat verbond is. Bij die is God, daar woont God, in hun midden is hij, in het midden van hen vertoeft hij. Dus, hoe moet ik het alweer inkorten, maar waar woont hij? Waar woont hij? Waar woont hij? Bij degene die God kennen, mild is hij, die God kennen, die de Heere vrezen. En hij vertoeft in het midden van een bepaald gezelschap. En het gezelschap, dat zijn de God vrezende. En dat zijn de kinderen Gods. Dat zijn degene die in hem naam hebben te geloven. In het midden van hen is hij en verblijft hij. En ze krijgen zijn vriendschap. Zijn vriendschap. Nou ja, de vriendschap van de wereld hoef ik niet meer. En in de loop der tijd de vriendschap van de godsdienst ook niet meer. Je hebt daar eerst hoge waarde aan gehecht aan die vriendschap van die wereld. Nou ja, die wereld heeft zijn vriendschap naar mij toen niet opgezegd. Maar ik heb wel die vriendschap aan de wereld opgezegd. En in de loop der tijd, met mijn goed wil, dat je zegt van nou, dat vind ik wel fijn, of dat vind ik wel mooi, ben ik wel tot een ander oordeel gekomen, dat je zegt, ja, dat degene die brengen mij ook niets toe. Maar de vriendschap met God, die zal ik niet graag willen missen. En de omgang met de Heere, dat zou ik niet graag verspelen, voor niemand. En ook door mijn eigen niet. Wat wordt het bitter, wat wordt het bitter wanneer ik denk dat ik dat door de gunst van mensen en de kus van deze wereld, en hier dus dan door het vleeselijke genoegens en begeerlijkheden zou moeten missen. Wanneer toch dan die hand te sparen, dus dan van die wereld en van de begeerte, dus naar je uitgestoken wordt en hier dus dan, geef mij de hand en laat op die peer. Nou, eerst heb ik je handen twee handen aangegrepen. Twee handen. Jongen, wat was het toch toch mooi, zeg. Wat was het toch mooi. En dat ik daar toch kon van genieten. Ik heb het met twee handen aangegrepen. Wat mij nu niks meer zegt. Waar nou die wereld die hand, of die begeerte die hand naar me toe hebt te reiken, nou dan voel ik de kracht te sparen in mijn lente om dat te doen. Maar dan wijst hij het af. Je moet er de vriendschap en de genoegens van God mee missen. En je ziet dat de Heer zich komt te verbergen en dat de Heer dus daar en niet meekomt. En wat een smartelijkheid is dat dan. En het is net als dat die minnaar, de minnaar, de perel, de meraar van het vlees, die hand wordt afgewezen. Heer, vat gij mij de rechterhand. Uw goede geest is hier bij schreven. Het is of aan die hand of het is aan de andere hand. Je ziet het zo wel eens bij de kinderen. Die hand van moeder. En er komt een vreemde man op je aan. En die wil jou pakken. En je vlucht naar je moeder. En je grijpt de hand van je moeder aan. En als ik dan in de droom van mensen loop. De kerk gaat uit. Dan zie je wel eens dat het kind. Dat grijpt een verkeerde hand aan. Dan loopt er iemand naast hem en het kind de handje gaat naar moeder toe en dan loopt de mevrouw. En die geeft die mevrouw een hand. En op een gegeven moment dan zegt die, kijkt dat kind naar boven, maar dit is moeder niet. En het schrikt en hij neemt gauw zoekt zijn moeder en neemt moeder in de hand en die handjes die gaan er om de nek heen. Dus het is of de wereld om de nek heen, of deze begeerlijkheden van het vlees en de genoegens van de wereld, of het is Gods die in die vrees is. En God is dan bij zijn kerk en zijn vriendschap en omgang, liefde en genade, die wil u graag beoefenen, die heeft lust de Heere te vrezen. Nou ja, waar woont God in het midden dus daarvan? Ja, van de heilige engelen, om dat maar kort te maken. De heilige engelen, die dus daar in de hemel zijn, en in het midden daarvan. En ook zo in het midden dus daarvan de verstorven heiligen, dat zijn de kinderen Gods die boven zijn. En als het dan is dat die in het midden dus dan daar hebt te zijn, dan is die dus dan ook in het midden van zijn kerk, van zijn volk. Degene die hem vrezen. De oprechte. Dat betekent ook de Godsvrees. De oprechte. Die eerlijk wandelen. Niet bedriegelijk zijn. En ook geïnteresseerd. Het interesseert me niet. Maar als ik de gunst van iemand kan krijgen, dat interesseert me. Nou, dan moet je de flyers opzoeken, hè. Dan zeg je, kijk eens daar. Oh ja, en die nemen jou over. Je praat een beetje godsdienstig. En ja, dat een prachtig gesprek hebben we dan, hè. Het is toch prachtig, toch? Dan kun je dopen worden. Je kunt het allemaal. Nou ja, dan heb je heel wat gewonnen. Totdat je gaat sterven. En dan heb je niks. Dan is het verloren. Dus, er hangt toch veel van af. Waar God is. Hier, in mijn hart, in de gemeente, in de omgang, op de weg die ik wandel, net als Job, hè, God woont bij mij, zegt hij, de Almachtige woont in mij, en de Almachtige is bij mij, en de Almachtige is op de berg, en is in de poort, en is op de straat, overal, en dan is die Almachtige bij mij, zegt hij, en hij lijkt op de Bijbel, wanneer is God zijn aangezicht tegen te verbergen, en dan loopt hij tegen een zwarte muur aan. Die had het niet over zijn wijsheid, de gokma, maar het was een wijze man. En het was ook niet door zijn geld en door zijn goed die hij had, maar dat was wat God was in zijn leven, die omgang die hij met God had. Daar liep het over en toen is de Heer hem tot een zegen geweest en is hij heeft die vele zegeningen gegeven. En nu is hij dat allemaal kwijt, wat zegt het allemaal, als je God kwijt bent, ben je alles kwijt. Ja, dus hij was ook niet tegen rijkdom.
Of tegen sieraden. Dan kunnen we zo boze poppen, zo vroom worden. Maar ik kan best wel denken dat je met je vroomheid vroom wilt wezen. En dan al op alles. Je moet zussen, je moet zo. Maar als ik dan kijk, dus dan dat je de Heere vreest, dan is dat toch een sieraad. Dat bedoel ik, dan is dat ootmoed is ook een sieraad. Dan is dat echte leven, dat godzalig leven, dat is een sieraad. Dat betekent niet dat je me oorbellen en ik weet alles wat je erbij hebt en erbij. Izebel gelijk, dat is niet te vrezen, des Heeren. Maar als jij van je moeder een erfstuk hebt, of je hebt een klederdracht, daar gaan we knoopjes aan zitten, joh. Ja, heb je het dan toch over? Ja, dat was in het Oude Testament ook zo. En dat werd zelfs nog voor geestelijke zegeningen gebruikt, hè. Die welvaren in je huis. Dat de Heer je zegent, dat je werken, je arbeid zegent, dat je anderen met de schatten die je kreeg mag helpen. Dat is niet omdat de Heer het tegen rijkdom is, maar hij zegt dat moet je hart niet opzetten, daar moet je echt niet mee in ten onder gaan. Denk maar aan die rijke man, die verloor zijn ziel. Pas toch op. Op die manier. Nou, ik moet ook nog iets van die derde, dus ik ga nu een versje opgeven. 123 vers 2. Geef ons genade, geef ons genauw, Heere, red ons tot uw eer. En wat er verder volgt, Psalm 123 vers 2. Gaat hij dan over de positie in welke wij verhouding staan met God ten Heere, welke onze schepper is. En dan is het niet alleen om maar te denken aan bekering, maar dan is dat ook in je leven, in je wandel, dan is dat in je hele leven, wat heel je leven beheerst. Ik kan het blij bij wezen als u met uw ziel dan hebt te maken en dat u met uw ziel dan bent de reden die verlangt om te denken hoe wordt God de mens bekeerd. Maar je kunt ook verder mee bezet zijn. Hoe kan ik nou met God leven en hoe kan ik nou met de Heer dus dan die verborgen omgang vinden? Hoe kan ik dan die godzaligheid betrappen? Dat is eigenlijk dan toch wel een stuk verder. En dat moet u dan toch ook eigenlijk dan ook wel begeerlijk wezen dat er een wandel is met God in de vrees des Heren. Wat is uw positie ten opzichte van God? En dan is het maar dus dan die vragen wel te blijven, hè, welke hier dus dan eigenlijk dan wel zo in het kort genoemd zijn, maar net iets heb aangestipt. Maar als het dan gaat over dat wat er dan eigenlijk bekendgemaakt moet worden, dat is zelf ook in de openbaring. En dan zien we dat ook aan God openbaart, dat Heer het openbaart eigenlijk, wat dan die weg is en hoe die wandel er dan uitziet en hoe die omgang gevonden wordt. En op wat voor manier dat je dus dan met God kan leven en dat je net als dan met Henoch, dan zegt hij wandelde met God en er was niet meer. En dan zie je dus dat is wel een behoorlijk stukje verder dan alleen maar te vragen van, ja, hoe word ik bekeerd steeds? Dat wordt eigenlijk steeds... Als ik op catharisatie vragen geef, dan ben ik er best blij mee, jonge mensen, dat je daar ook eigenlijk aan begint. Dat je zegt van, ik ben het niet, hoe wordt dat nou toch? Hoe kan dat nou toch gebeuren, dat zoiets gebeurt? Maar als ik dan kijk wat er verder is, dat je die wandel met God hebt te kennen. Oh, wat is dan mooi bij dat volk wezen, dat de Heer dus dan vreest. Dat zijn die levende voorbeelden. En dan wil ik dus dan zeggen tegen dat volk, wist u alles? Nee, wij kennen maar ten dele. Wij kennen maar ten dele. Iets ziet ervan. En dan zegt de Heer dus dat hij je meer wil leren. De verborgenheden, wat nog voor je verborgen is, dat hij dus dat nog wil bekend gaan maken. Dus ook te bekend maken wat de weg is, hoe dat wegje loopt en hoe je tot Christus komt. Maar ook die grote verborgenheden die meer bekendgemaakt worden in de vreze Gods. Dus dan gaat het ook weer een oordeel soms zeggen, ja dominee, als je dat nou gaat doen, dan preek je alleen maar voor de bekeerde mensen. Wat heb ik daar nou anders hier voor de bekeerde mensen te praten? Maar nou zoveel dat je er dus dan jaloers op zou mogen worden. Zo, daar zoveel moet je er nou aan hebben. Dat je zegt, kou dat ik dat nou ook moet kennen. Maar het gaat niet over dat ik in mijn standje zou kunnen weten hoe ver ik gekomen ben. Maar wat het leven met de Heren is, daar loopt het over. Nou ja, als het dan de bekendmaking is, dan zie je wie maakt het bekend. Dan zegt hij, God maakt het bekend. Christus, die de borg van het verbond is, die maakt het bekend. Dat is dus, die weet wat er in de boezem des vaders is. Je kunt ook zeggen, David weet ervan, of Gods knechten weten ervan. En in de prediking, daar verkondigen ze er iets van. Maken zij het bekend, nadat zij weten. Maar Christus dus, die weet alles wat er in de boezem des vaders is. Dus dan gaat het eigenlijk over de raad van God. De raad van God. Daar kan ik niet bij komen. Dus het verbond, de verbondshandelingen, de raad van God, de besluiten, de beschikking. Die dus dan in het verbond met de gezegende hoofd Jezus Christus gemaakt is. Daar ben ik niet bij geweest. Daar bent u niet bij geweest. Dat is voor mij verborgen. En het Heer dus dan gaat het bekendmaken. Door, nou ja goed, in de laagste trap laat ik maar zeggen, door de verkondiging van het evangelie, door de bekendmaking die de knechten des Heren, de dominees, de leraars hebben, welke hier dus dan uit deze bediening dus dan in de gemeente gebracht hebben van de raadsbesluiten God. Nou, daar beginnen dan al veel mensen over te... Nou ja, die kringen moet je helemaal niet begeven, maar die komen steeds meer op. Die komen er steeds meer tegen te schoppen van de besluiten, de verkiezing, de verwerping en hetgeen wat er dus naar God gezegd is en in onderhandelingen geweest is, volgens die raad Gods. En dan verkondigt de knechten. Maar als ik dan kijk of je dat allemaal in één keer snapt, dan kom ik ook weer op de leerschool. Dan ga ik naast je zitten en dan zeg ik, Heer, ik weet het ook niet. Wat ben ik toch onbekend ermee? Wat ben ik toch onverstandig? Wat heb ik toch weinig? Ja, nou, dan moet je toch naar de universiteit gaan. Ja, maar daar kun je dat niet leren. Daar kun je dat niet leren. Daar kun je niet leren. Daar kun je alleen van God leren.
Dan moet je dus daar apart genomen worden en in het verborgene genomen worden. Op je knieën gebracht worden. Dan moet je uitgeschakeld worden. Dan moet je met je eigen wijsheid laten varen. Dan moet je al je kennis daarover, je struikelt, dat moet je missen. Dat moet allemaal aan de kant. Ik weet nog best wel dat ik dan met de gezegdes van Gods volk en mensen die ik ontmoette heel veel last had. Want elke predikatie, dan zat er in de tweede, secundaire gedachte eigenlijk al van hoe zij dat allemaal zeiden. En hoe ze dat allemaal beslisten en hoe ze dat allemaal onderling bespraken. En daar kreeg ik toch een last van, want ik moet het woord preken. En soms klopte dat ook helemaal niet met het woord van God. En dan denk ik, hoe komen ze daar nou bij? Laatst had ik ook nog weer zoiets gehoord. En dan denk ik, denk ik, dan wat zijn we toch ver weg. Maar als je dus dan daarna luistert, dan ben je helemaal, dan kom je zelf ook op zo'n verkeerd spoor. Dus dan moeten al die taal soms ook op de gezelschappen, de nooit de leraars en ik, niet tenminste de godvruchtige leraars ook wel overspreken, dat je die gezelschapstaal, die krijgt eigenlijk een wettigheid die het niet toekomt. We moeten aan Gods woord vasthouden. En het is niet vaak dat ze dan een keer een misser maken, maar dat degenen dus dan die het horen ook nog een misser maken en nog eens een misser erbij maken. En op een gegeven moment dan zijn we waar we nou beland zijn, helemaal van de weg af. Ja. Dus dat is gevaarlijk. Wij moeten dus dan niet uit clichés en uitdrukkingen, welke dus dan zijn gang gekregen hebben in het kerkelijke leven, maar we moeten het bij God vandaan bekendgemaakt zien en daar moeten wij aan vasthouden. En of het nou tegen die mensen ingaat, of dat je buiten de groep komt, dat maakt niet uit. Je volgt God, die het jou bekend maakt in zijn woord, en door zijn geest en de goede geschriften. Dus de verborgenheden worden op die manier bekendgemaakt. Maar ik heb het laatste nog onthouden, en dat is door God zelf, door Christus. Door Christus, ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. De Zoon die weet precies wat er in de boezem van de Vader is. En hij maakt het u bekend. Ja. Als u zegt van nou de geheimen van een vader of van de moeder kinderen. Als je dan kind bent. Dan ben je echt kind hoor. Maar dan weet jij alles nog niet. Dan snap je allemaal nog niet wat vader en wat moeder bedoelde. Maar als je dan later, dus dan wat later. Dan maak je je vader dat wat nader bekend. Dan zegt die kind, dat bedoelde ik. Oh. Nou, daar zit dan heel wat in. Je hoorde eerst eens dan die woorden van pa en daar was je gelukkig mee. Maar nu hoor je wat pa van liefde voor je had. Ik heb u lief met een eeuwige. En daarom verborg die ook. Daarom zeg ik ook, als die jonge mensen moeten niet zo in dat volwassen werk van de mensen zich bezetten. Je kunt die kinderen wel meenemen op een bouwcommissie en zo, maar laat die nou toch wel eens van de jeugd genieten. Al die zorgen die daarbij gepaard is, bespaar ze dat toch. Als je nou je kinderen toch dan opvoedt, dan ga je toch niet met grote mensen last op schepen. Laat ze nog gewoon eens even kind zijn. En dan later komen we wel bij de zwaardere thema's, bij de zwaardere de verborgenheden houden we nog even voor je verborgen. Die wil ik dan nog wel bekendmaken op de duur, als je naar leeftijd en naar dat je groot bent. Ja. En dan zegt hij dus dan wat je toen al wel wist, hè, maar dat je dus dan zegt, ik heb je lief met een eeuwige liefde, maar nou krijg je die liefdesomgang. Die liefdesomgang. Niet alleen dat de verklaring van zijn liefde is. Maar nou dat liefde leven. Dat liefde leven krijg je nou. Gods verborgen omgang. En hoe meer dat je die verborgen omgang. Dan allengskens gaat de Heer je wat mededelen. Gaat hij je meer ontvouwen. Meer ontdekken. Meer doen verstaan. Ik heb ook wel eens een keer gezegd. Dat ik van mijn vader Gray kreeg. Nou dat at ik op. Maar ik kreeg van Hugo Binning een boek, daar kon ik me geen één bladzijde lezen. Nee, dat moest ik weer lezen, overlezen. En toen een jaar later nog eens lezen. En dan ging het over die verborgenheden van God. Etterlijke gronden van de religie heet dat boek. Nou, dat gaat zo diep, zo diep.
Later, dan krijg je daar wat meer van te verstaan. Gaat de Heer dat openbaren, bekendmaken. En dus als je dan een kind volwassen praat, hoort, wat, hè, dat kan ouder doen. Hè, die kan dat kind opvoeden en met volwassen praten. Er zit een kind aan tafel en er praat als iemand die 40 jaar hebt. Dan denk je, wat is dat toch onnatuurlijk. Nou, zo moet je je kinderen niet opvoeden. Je moet je kinderen op een kinderlijke wijze meenemen in die vreze gods. Die moet je niet een vrome pop maken of zo. Die moet je gewoon eerlijk laten ontplooien door God, die zelf de leraar is. Anders krijg je van een kunstmatige godsdienst, weet je wel, van die modelkinderen. Nou, dan moeten ze zo doen en dan moeten ze zo doen. En pa, die zegt dat en je moet dan Brakel lezen, terwijl het nog maar 8 jaar is of zo. En dan dwing je dat te kennen. En ja, dan komt het later. Krijg je het op je bordje, dan heb je het verprutst. Dan heb je het verprutst als ouder. Je moet die kinderen laten gewoon op een eerlijke wijze voorleven, bekendmaken, liever meer zeggen, bekendmaken naar de leeftijd. En zo is er dan wasdom en kennis in de genade, zo doet de Heer met zijn kinderen ook. En als je zegt, Christus is het hoofd van de kerk, en hij heeft in die raad gestaan, en hij heeft dat plan uitgevoerd, hij heeft het werk verricht, en overeenkomstig dat verbond heeft hij zich overgegeven. Je kent de uitdrukking, wel zie je komen om je wil te doen, oh God. Dat verbond dat in de eeuwigheid is, waar hij als borg en hoogt van is, en een verbond dat niet wankelde van wankelen breekt, die daar vast en geordineerd en met de grootste zekerheid aan de dag gelegd wordt, dat verbond maar van God, dat het nog rijker voor je gaat worden naarmate dat je ouder wordt, nog meer inziet wat de geheimnissen, wat de verborgenheden, wat een heerlijkheden liggen daarin opgesloten. Wat heeft God in zijn hart toch voor zijn kerk aan liefde en genade. En wat er in kennis, in die straf, in die borgtocht, in dat plaatsbekledende werk van de Heer Jezus Christus heeft vervuld. Wat een diepte toch die je niet kan peilen. Wat ligt er toch nog een hoop voor je verborgen. En de Heer gaat het allemaal, ja, naarmate dat u dat geloof hebt, uitleggen, bekendmaken en troosten in uw nadigheid, moeite en verdriet en alleen zijn en verlatenheid en strijd en moeite. Als ik zo David in zijn psalm dan neemt, zo ook zo schudt, de oprechtheid en vroomheid dat die mogen behoeden, wanneer het zo schudt, wanneer het zo moeilijk voor je gaat worden, zoveel strijd en zoveel tegen je opkomt, en dat God dan in dat verbond tot je gaat spreken, dat zeer vast is, en hij zegt dan van zijn zijde, vaders zijde, ik zal u een nieuw hart geven, een nieuwe geest in het binnenste van u wonen, zijn, dat. En u zegt, ja, Heere, leid mij toch, woon toch bij mij. Zij toch, mijn God, Heere, mijn God, ontfermen. En hij zegt, ik zal bij u wonen, ik zal u niet verwerpen, ik zal u tot de God zijn. En u antwoordt en u zegt, ik, Heere, oh, het is zo'n wonder dat u bij God wil wezen. En wij zullen u tot een volk zijn. Daar spreekt Christus als hoofd van het verbond, als het van het genadeverbond. De borg als de borg van het verbond. En dan spreekt de Vader van zijn zijde en dan stipuleert hij diepte Gods die u niet kan peilen. En waar u wel in kan rusten, waar u wel in getroost wordt, waar met je innerlijk vermaak eigenlijk al op de overzijde ziet. Hij leidt u naar God toe in de eeuwigheid door deze weg heen. Overeenkomstig zijn verbond, zoals hij dat bekendgemaakt heeft. En daar ligt de vastigheid in. Daar ligt de steun in. Eerst dan leef je daar wat uit het gevoel, uit wat kenmerken en dingen die mensen zeggen. En dan slinger je maar heen en weer. Maar nu komt het dus dat uw vastigheid, zekerheid, gerustheid uit dat verbond, uit de verbondsgod, weldaden mag beleven die nog nooit eerder had gezien. Wat een rijkdom, wat een schatten liggen daar in verborgen, opgesloten. En in het kinderleven mag u dat leven. En in dat leven mag u ook toenemen. En in dat toenemende leven gaat u God meer bewonderen of ook aanbidden. En dan wordt de andere dingen Nog minder waard. En als ik dan zeg nog minder waard, dan is dat nog veel genoeg ook hoor. Want als je nog zakken kan, dan ben je nog niet op de grond. Dat snap je wel. Dus als je nog iets waard in het andere hebt, dan is het ook nog niet het helemaal. Maar weg, als het zo is dat je zegt, ik achter schade heb, drek om de uitnemendheid van Christus, dat is in zijn persoon. En hier dan vanwege de vrezen Gods op God drie enig. En in dat verbond dat hij dus daar gemaakt heeft met zijn kind. En dat bevestigt vast. Maakt, heerlijk maakt, onmisbaar maakt, het eruit doet leven en nieuwe dingen ziet openbaard, maar niet buiten het woord om hoor, maar die diepte Gods. Ja, wat een schat daar liggen daar. Die liggen niet te grabbel, die liggen niet te op de oppervlakken, dat wordt niet met een vroom praatje afgedaan. Die worden niet zomaar eventjes dan in de gemeente gesloten, pak het maar aan. Dat is echt te verborgen dat die God aan zijn kinderen openbaart. Hij wijdt ze daarin. Kom maar wat dichterbij, kind. Kom maar, ik zal het je tonen. Hier, moet je eens kijken. Toen is dat gebeurd al in de eeuwigheid. Voor er ietsje begon te leven, stond alles in mijn boek geschreven. En daar sta jij ook in, mijn kind. En ik ben uw God. Amen. Heer, dus heb jij nog zo dan willen doen en om weer willen spreken, er is ook zoveel verbos verborgen, het komt niet eens door de oogluiken heen, het kan niet eens in ons hart gedacht worden, het kan niet eens opkomen, klimmen in ons hart, en ook met studieën niet, dan weten we het niet. Maar door u weten we het. Leer ons dan uw weg, leid ons in uw waarheid, geef ons verstand, verlicht ons hart en leven. Alsjeblieft, vat gij ons hand en door dit moeilijke leven heen, dat we niet op de vlucht hoeven te slaan, niet naar Canada hoeven te reizen om de oordelen te ontvluchten, maar dat wij op God hopen, die zijn kinderen leidt. Hier, heren, heb je het woord. En gij zegt, hier heb je mijn woord. Dat is het woord waar wij op steunen. Om Jezus wil. Amen. Psalm 141, vers 8. Men heeft ons vreed van een gereten, verstrooid als beteren aan het graf, als iets waar niemand acht op gaf, gekloofd, verdeeld en weggesmeten. 141 vers 8.
Tracht dan uw hart te verheffen tot God en ontvang nu de zegen des Heren. De genade van ons Heer Jezus Christus. En de liefde Gods die des Vaders is. En de troostvolle gemeenschap des Heilige Geestes. Zij en blijven met u allen. Amen.